het is natuurlijk en blijft zo, of het nu een grote camping is of een kleine camping, het is en blijft zo dus dat het twee totaal verschillende doelgroepen zijn. En dat is ook de reden dus dat wij die scheiding, zeg maar die fysieke scheiding en ook die aparte ingang, dat we die voorwaarden gesteld hebben. Omdat het niet te doen is dat recreanten geconfronteerd worden of ja, gewoon tussen de arbeidsmigranten wonen. En dat geldt zowel voor kleine campings, maar dat geldt ook voor grote campings. Dus ik denk niet dat we daar een uitzondering op moeten gaan maken. Dan is de vraag, dat zijn de belanghebbenden gepeild? De uitvoerbaarheid van 10 jaar, midstay, is dat wel een werkbaar model? Is dat financieel wel allemaal haalbaar? Nou, in eerste instantie, die 10 jaar, dat is... wij proberen in eerste instantie om zoveel mogelijk reguliere woningen in de woongebieden die wij hebben, waar we toch voldoende mogelijkheden hebben om daar dus woningen gerealiseerd te krijgen. Dus daar hebben we in principe dan met die 10 jaar niks te doen. Die 10 jaar spelen voornamelijk bij, ofwel als je zeg maar, op basis van de crisis en herstelwet een vrijstelling verleent voor een bestaand gebouw voor 10 jaar. Of bijvoorbeeld nieuwbouw logiesgebouwen tegen de kern aan, waarvan we zeggen van dat kan voor 10 jaar. Dus dat zijn eigenlijk, het eerste spoor is gewoon binnen de woongebieden, het tweede spoor is op de herstructureringslocaties en het derde spoor. En dan komt eigenlijk pas die 10 jaar om de hoek kijken, dat is dan als we een tijdelijk logiesgebouw tegen de kern aan willen realiseren. Dus dat is eigenlijk pas in het derde spoor. Maar 10 jaar, er is voor gezegd dat het in ieder geval haalbaar zou zijn. Maar. Dan het CDA die heeft de vraag gesteld over de arbeidsmigrant en toerisme, waarom een verschil in huisvesten, staakcaravans en units. En dat bedoelt denk ik, waarom mogen toeristen wel in caravans, staakcaravans en een arbeidsmigrant niet. En kijk, op zich is het natuurlijk zo dus dat vaststaat in ieder geval dat er ten aanzien van de staakcaravans geen of nauwelijks bepalingen zijn in het bouwbesluit. Dus daar kunnen we eigenlijk nauwelijks, er gelden eigenlijk gewoon geen eisen voor. Dus we kunnen dan een goed woon- en leefklimaat daarmee niet afdwingen. Staakcaravans bij de boer, die waren al verboden volgens het oude besluit. En gezien de tijdsduur, dus het verblijf van 6 maanden voor de shortstay, zijn wij van mening dat we deze mensen die 6 maanden verblijven niet in een staakcaravan kunnen huisvesten. Omdat het gewoon te weinig wooncomfort biedt. Vandaar dat we dus gaan voor units die voldoen aan het bouwbesluit. Dan is de vraag gesteld, waarom volgen we het landelijk beleid niet? Nou, volgens mij volgen we het landelijk beleid wel, want zeg maar die 1 wc per 8 personen, die 10 vierkante meter per 8 personen, dat is allemaal overgenomen van het landelijk beleid. Dus ik weet niet wat u nu bedoelt, wat wij nu niet volgen ten aanzien van het landelijk beleid. De midstay, zegt u van, nou, noem nu de locaties waar geïnvesteerd gaat worden. Ja, dat is een vraag waar wij op dit moment mee bezig zijn. Dus we gaan in het beleid zelf, daar geven we al een aantal sporen aan. Woongebieden, herstructureringslocaties binnen het rode contour en tegen de kern aan. Dus wij gaan nu ook mogelijke locaties, welke woongebieden, welke mogelijke herstructureringslocaties geschikt zijn of in aanmerking komen voor de huisvesting van arbeidsmigranten of tijdelijke arbeidskrachten en gaan dan ook een beroep doen op de ontwikkelende partijen om daar voorzieningen voor te bouwen. De regio te weinig betrokken. Waarom volgen we de regio niet? Het is zo dus dat wij regelmatig overleg hebben gehad. Ik zit zelf in de module huisvesting van de regio. De regio heeft er bewust voor gekozen om zich te beperken tot de shortstay. Dus ze hebben gezegd van wij gaan in eerste instantie dus niet verder dan het opstellen van beleid voor shortstay. Wij hebben in dat overleg met de regio steeds nadrukkelijk gezegd van wij willen dus verder gaan. Want het is natuurlijk niet reëel te veronderstellen dat als ik een beleid maak alleen voor shortstay, met andere woorden, je mag 4 maanden ergens wonen. En na die 4 maanden moet je naar die reguliere woning. Iedereen weet dat er op dit moment wachttijden zijn van 2 tot 3 jaar om in aanmerking te komen voor een reguliere woning, tenzij dat je zou kopen. Dus we hebben gezegd van dat is eigenlijk een theoretisch verhaal, dat kun je eigenlijk niet maken. Dus vandaar dat wij hebben ook richting regio hebben gezegd van begin af aan, we zijn op dit moment bezig met de evaluatie en wij gaan daar expliciet die midstay in bij betrekken. omdat er een tussenstap moet komen tussen die short stay, de mid stay, en kunnen ze dan een kleine studio krijgen en dan vervolgens integreren, taal leren en dan op zoek gaan, zeg maar, naar een reguliere woning, een gewone normale eengezinswoning. De regio heeft ook gezegd van dat zij ook verder willen met midstay, alleen ze hebben ervoor gekozen, dus dat hebben ze van gezegd van dat gaan we dus in 2013 gaan wij dus verder, gaan we dat beleid wat nu voor de shortstay gaat, gaan we ook uitbreiden naar de midstay en zullen dan ook dankbaar gebruik maken van de, ja, de expertise die dan bij PLMA's daarin is opgenomen. Dus zij willen ook naar die midstay-accommodatie. Er is ook gewoon vraag naar. Dat wordt ook door partijen gezegd van het is niet reëel om te veronderstellen dat iemand na 4 maanden naar die reguliere woning kan doorstromen. Dan wordt er iets gezegd van midstay maximaal 2 personen op een kamer. Dat is gezegd van ja, het kan toch ook een woning zijn. Dat klopt. Dus dan moet je echt voorstellen. Dus dat kan dan een kleine studio zijn. Waar een slaapplek voor 2 personen, een keukentje, een zithoekje en een douche en wc. Dus in feite komt het neer als gewoon een klein appartementje. Dan wordt er iets gezegd over nieuwbouw logiesgebouwen. Waarom alleen maar tegen de kern en niet elders? Nou, zoals ik net al gezegd heb, gaan wij zeg maar in de woongebieden gaan we gewoon voor normale reguliere woningen, om die dus te realiseren. En we gaan dus ook voor de herstructureringslocaties en die nieuwbouwlogiesgebouwen, dat zijn eigenlijk meer de tijdelijke vormen die tegen de kern aanzetten, omdat we dus willen voorkomen dat er weer nieuwe woongebieden ontstaan in het buitengebied eigenlijk gezegd. Maar je zit dan eigenlijk in de kernrandzone, dus we hebben gezegd van dat doen we alleen maar in de tijdelijke sfeer voor die 10 jaar. En de rest proberen we gewoon via de reguliere woningen op te lossen. En dan is er iets gezegd over het. Ja, dat er, we hebben gezegd van als je uitsluitend arbeidsmigranten huisvest, dan geldt er een maximum van 40 personen. Heb je een mix van doelgroepen, dan geldt er geen maximum. En dat zou dan aan het ter beoordeling van het college zijn. De vraag is van hoe ga je dat. Hoe gaat het college daarmee om? Ja, er is toen nog eens een keer gezegd van een mix van doelgroepen. Als ik één starter erin heb en 80 arbeidsmigranten heb ik ook een mix. Daarvan heb ik gezegd van ja, dat is geen reële mix. Dus we moeten daar wel een redelijke, er moet wel een redelijke verhouding zijn tussen de arbeidsmigrant en de overige doelgroepen. En vandaar dat we dus die bepalingen op hebben. We hebben dat niet vastgelegd, maar we hebben wel gezegd van het college beoordeelt dan in ieder geval dat er een sprake is van een redelijke mix. Het aanvullend onderzoek 2013 is nog gevraagd. Krijgt het nog een plek in het beleid? Kijk, we hebben toen op verzoek van de Raad dat onderzoek, die enquête uitgevoerd. Alleen dat was natuurlijk een beetje op een ongelukkig moment in september. De meeste echte seizoensarbeiders waren toen al weg. Met het, in het overleg met het Aspergegilde hebben we ook gezegd van, want die kregen ook de opmerking van ja, onze doelgroep zit nu eigenlijk niet verwerkt in de enquête. Nou, dat klopt. Dus toen hebben we toen gezegd van we gaan dat in 2013 gaan we dat herhalen voor de echte seizoensarbeiders. En dat wordt dan verwerkt in het rapport wat we al hebben. Dus dan krijg je dan een nieuw rapport waar ook zeg maar de kortverblijvers in opgenomen zijn. Dan is iets gezegd van de uitsterfconstructie, komt er een evaluatie van? Moeten er alternatieven zijn? Nou, ik denk dat we gewoon kunnen stellen dat dit beleid, zoals het nu valt, ja, dat blijven we evalueren. We zullen ook met dit beleid straks tegen zaken aanlopen waarvan je zegt van nou, wat moeten we hier nu precies mee? Hoe gaan we hier nu mee om? Dus ik denk, er staat ook in het beleid in dat als er aanleiding voor is, dat we dan weer een nieuwe evaluatie gaan doen. Dus wat dat betreft kunnen we daar dan wel aan tegemoetkomen. Dus als er aanleiding is, als er problemen zijn aan de hand van het beleid, dan kunnen we weer kijken van hoe gaan we daarmee om en kunnen we weer evalueren. Dan is er weer bouwbesluit. Nou, heb ik straks al gezegd, dat gaan we dus na met de ter zake deskundigen en daar maken we een overzicht van. De regio, waarom volgen we de regio niet? Ja, we volgen de regio in principe wel. Dus het gros wat de regio nu ten aanzien van Shorstay heeft gezegd, dat hebben wij ook gewoon opgenomen. Het is en blijft natuurlijk verantwoordelijkheid van iedere gemeente om hoe om te gaan met die aanbevelingen van de regio. En ik denk als de regio nu in 2013 ook met de midstay gaat beginnen, dat we dan ook wat dat betreft weer op één lijn, voornamelijk op één lijn komen te zitten. short stay, mid stay is gezegd van handhaving. Hoe doen we dat? Hoe gaan we dat doen? Ja, dat is ook bij de kanttekeningen nadrukkelijk. Het is gewoon lastig. Kijk, wij stellen nu termijnen van 6 maanden en voor de short stay. En als iemand zich niet inschrijft in het GBA, ja, dan zijn we gewoon afhankelijk van een goede registratie van de agrarier of andere werkgever in het kader van de verblijfsbelasting. Dat is gewoon zo en dat moeten we ook gewoon erkennen dat dat niet anders is. Dus we zijn gewoon afhankelijk dan van een, kijk, als ze inschrijven in het GBA, is het wel te volgen. Is dat niet zo, dan zijn we gewoon afhankelijk van de registratie in het kader van de verblijfsbelasting. Dan is er iets gezegd dat in het stuk staat dat er vaak al van tevoren bezwaren ingediend worden op het moment dat iemand al hoort dat er ergens plannen zijn om arbeidsmigranten te huisvesten. Kijk, het beleid wat we nu opstellen is gewoon, daar is gewoon het uitgangspunt dat wij toch willen dat de mensen meer tussen de, zeg maar in de kern of minimaal tegen de kern aankomen te wonen. Daar gaan we voor. Dus daarvan zeggen we dan ook van ondanks de bezwaren. En er zijn genoeg voorbeelden in de praktijk in andere gemeentes ook, waar ook aanvankelijk heel grote bezwaren kwamen, die nu achteraf zeggen van nou is totaal geen probleem. Dat is ook bij Kerkenbuske 4 is dat ook door de buurman van het hotel bevestigd. Alleen ja, je moet wel goed natuurlijk het beheer
om de vraag iets korter te gaan beantwoorden.
Oké.
Dat is toch ook geen technische vraag, het is toch gewoon een politieke vraag?
Zelfs daar zou je de discussie over aan kunnen gaan.
Ambtelijke inzet, extra kosten. En dan is gevraagd, moeten we dat sowieso niet sowieso doen? Nou kijk, als wij nu termijnen stellen en we moeten die controleren, dan is dat gewoon. En we moeten dat zeg maar bijvoorbeeld uit een verblijfsregister gaan halen. Dan zijn het gewoon extra uren die we moeten maken. De praktijk zal ook uitwijzen van hoeveel dat er zijn. We hebben ook gezegd van we gaan er nog een overzicht van maken en kijken dan bij de. Ja, of, als de verblijfsbelasting goed geregistreerd wordt, levert dat ook weer extra geld op. De exploitatievergunning, daar komt een legersbedrag voor, kostendekkend legersbedrag, dus dat valt dan ook wel tegen elkaar weg. En ook met de handhaving en zo zullen er wel keuzes gemaakt moeten worden. Wat het extra gaat kosten, dat komt dus nog. Woonunits, verbetering. In welk opzicht is een woonunit een verbetering ten opzichte van een staakervens? Zoals ik straks al zei, staakervens gelden geen vernauwingsvoorschriften voor. Kunnen we ook niet op handhaven. Woonunits die voldoen aan het bouwbesluit wonen. Nou, daar is gewoon een veel betere, die zijn gewoon van veel betere kwaliteit. Isolatie, noem maar op, wanden die er tussen staan. Dus dat is gewoon een veel betere kwaliteit. Mix van doelgroepen. Dat klopt. De mix, door het toepassen van een mix van doelgroepen, dus ook starters en andere woonagentengroepen toe te staan, proberen we ook natuurlijk het draagvlak bij de omwonenden te vergroten. Dat is helemaal juist. Agrariër, derde huisvesten. In het stuk staat nadrukkelijk in dat agrariërs alleen maar werknemers van andere agrariërs mogen huisvesten en geen iemand uit de metaal of noem maar op. Midstay, dus gezegd permanent verblijf, mogelijk is dat de bedoeling. Een midstay accommodatie, dat heb ik straks gezegd, dat kunnen in principe kleine appartementjes zijn, daar zou je ook best wat langer kunnen verblijven. Dat is op zich niet zo'n probleem. Alleen ruimtelijk zijn ze natuurlijk erg krap. Op het moment dat ze kinderen over laten komen of gezin, dan is het toch te klein en dan zullen ze toch moeten doorstromen naar die reguliere woning waar iets meer ruimte is. De afmeting van het gebouw bepaalt het maximaal aantal personen. Ja, als we zeggen van short stay moet je 10 vierkante meter per persoon of 12 vierkante meter bij de midstay gebruiksoppervlak. Dan bepaalt dat natuurlijk ook het maximaal aantal personen dat je in een gebouw kunt. En verder, de andere maatstaven, ja, dat zijn dan gewoon de midstay, de voorwaarden die gelden voor midstay. Dat zijn die wc's, 1 wc per 8 personen. Douche en dergelijke. Dat zijn dus de andere voorwaarden die we daar hanteren. Bouwbesluiten, als je zegt, wat zijn de verschillen tussen de twee bouwbesluiten? Dat zou ik niet weten. Je bedoelt dan van voor de wijziging en na de wijziging, wat daar de verschillen.
Voorzitter, mag ik aanvullen? Ter verduidelijking, we hebben het in 2009 of 2010 over een bouwbesluit gehad. En nu volgt er een nieuw bouwbesluit. En die van de laatste twee bouwbesluiten, die verschillen die daarin zitten.
Ja, daar zullen we ook even naar moeten kijken of dat op een overzichtje te zetten is. Zeg maar het, nu het laatste bouwbesluit en wat dan de wijzigingen zijn.
Dus deze zal nog schriftelijk beantwoord worden.
Ja.
Prima.
Ja. Helemaal op hoofdlijnen denk ik dat dat bedrijf, eens even kijken. Nee, je wordt dus even bedrijf, zijn die dan gemeld? Bedrijf zouden...
Was volgens mij de vraag die geen arbeidsmigranten zelf nodig hebben, maar die wel huisvesting hebben. Of die zich ook gemeld hadden. Of die in beeld zijn bij de gemeente.
Hmm.
Nou, iedereen die arbeidsmigranten huisvest, die heeft zich moeten melden, kunnen melden. Dus die zijn in beeld. Ik heb even zo niet paraat of, of er ook bij zijn die ze zelf niet nodig hebben voor een eigen bedrijfsvoering.
Dan is er een gevraag.
Als ze zich niet gemeld hebben, zijn nieuwe gevallen.
Ja, dan zijn nieuwe gevallen. Alleen degenen die zich gemeld hebben, zijn bestaande gevallen. Extra kosten, in hoeverre subsidie van de provincie. Dan de provincie is zich op dit moment eigenlijk nog een beraden wat ze eigenlijk voor rol gaan spelen binnen het arbeidsmigrantenverhaal. Er komt nu de laatste tijd komt er wel wat beweging in. Dus dat de provincie zich ook een beraden is van ja, wat kunnen wij doen? En dat is niet alleen zeg maar fysiek en ondersteuning, maar ook qua financiën. Op dit moment zijn er geen subsidiemogelijkheden in ieder geval vanuit de provincie. Dan is er een vraag gesteld over meer personen, mits geen andere geschikte huisvesting elders. Kijk, wij proberen natuurlijk de nieuwe huisvestingslocaties zoveel mogelijk te beperken. Dus we hebben nu ook gezegd van, als je al iets nieuws wilt, kijk dan in ieder geval eerst of je het binnen een bestaand gebouw kunt. Dat is, want die woonunits, ook regionaal hebben gezegd van, woonunits moeten we eigenlijk niet meer willen bij die agrariër. Probeer nu gewoon dat inpandig te doen of via een nieuw gebouw. Pas als dat niet mogelijk is, ga dan over naar woonunits. En door het meervoudig gebruik toe te staan, dus dat een agrariër die een accommodatie leeg heeft staan ook anderen mag huisvesten, kun je ook daar eens gaan kijken of er misschien een collega is die een locatie leeg heeft staan, waar ze dan gehuisvest kunnen worden. Dat voorkomt dat je zelf weer iets moet bouwen. Dan is de vraag gesteld, als een boer minder, stel even de vergunning voor 20 en uiteindelijk heeft hij er dan wat... Door dat bedrijf kleiner nog maar 6 nodig, mag ik dan die andere opvullen met werknemers van andere agrariërs? Dat is een goede vraag. Kijk, op het moment dat die, als wij dat geregeld hebben, als wij het planologisch geregeld hebben dat hij er daar 20 mag huisvesten, dan mag je er 20 huisvesten. En als hij er dan maar zelf 6 nodig heeft, dan denk ik dat er op zich, als die accommodatie toch ligt, niks mis meer is om dan ook mensen van anderen te huisvesten. Dat voorkomt dat op die andere locatie weer iets extra's gebouwd moet worden.
Kunt u bewaren voor de volgende ronde? Laten we daar mee wachten.
Mits, die is gezegd, 12 vierkante meter per persoon. Als er nu 1 persoon is, is dat dan te doen? Als je dus een eenpersoonsappartementje, of je dat kunt realiseren binnen 12 vierkante meter. Zou ik zo niet weten. Maar ik weet wel dat er dus in de plannen die zijn gemaakt, er zijn wel plannen bij van eenpersoonsappartementjes. Dus dat is wel te doen. Of die nu precies 12 vierkante meter waren, of dan misschien toch iets groter. Het zou best kunnen, dat zou ik naar moeten kijken. Maar.
Ik concludeer dat u de vragen voor zover beantwoord heeft. Ik mis nog 1 antwoord, als ik niet vergis. Dat is de vraag op die APV voor die camping, dat die niet genoemd waren. Misschien kunt u daar nog wel een antwoord op geven.
De veronderstelling is dat die APV niet geldt voor de camping.
Ja, de APV. Kijk, die wijziging van de APV, die is niet alleen van toepassing op campings en bij de agrariër, maar dat is gewoon niet alleen van toepassing. Niet alleen, die is gewoon van toepassing op iedereen die mensen onderdak verschaft.
Ja, maar ik vind die agrariërs niet en de campings niet.
Nee, dat hoeft ook niet. Iedereen die bedrijfsmatig onderdak biedt aan, en dat kan bij de boer zijn, dat kan op de camping zijn, dat kan in een logiesgebouw zijn. Dus, Die vallen gewoon onder, deze...
Oké, dank u wel voor de beantwoording. We gaan nu naar de tweede ronde. Mag ik u eraan herinneren dat wederom die 2 minuten gelden?
Sorry, en, er zijn een paar vragen nog niet beantwoord.
Er zijn een paar vragen, goed. Welke vragen waren dat, meneer Wante?
Nou, dat was vooral die locaties die bedoeld zijn. In reguliere woningen voor short stay, wordt gezegd. Maar er worden aanvullende eisen of voorwaarden gesteld aan het aantal personen wat dan in een reguliere woning zou mogen wonen. En volgens mij hebben